Ja, daar zijn we weer. Welkom bij Van Struikelen tot Succes met Sanne en Jorg. In deze podcast nemen we je mee in onze wereld. Van ondernemen tot mindset, van het opvoeden van kinderen tot je lange relatie goed houden. Wij delen tips en ervaringen om te groeien en we houden niks achter.
Ja, en als je dit jaar echt wil groeien, als je echt wil veranderen, dan wil je deze aflevering luisteren.
Yes, want we gaan het hebben over datgene dat zoveel mensen tegenhoudt, namelijk oordeel.
Ja, oordeel over jezelf, over anderen, oordeel van anderen over jou en de angst daarvoor. En eigenlijk gewoon, ja, dit is eigenlijk één bubbel die jou onbewust tegenhoudt en jou klein houdt.
En hoe kun je daar voorbij gaan? Want dat is natuurlijk de grote vraag.
Ja.
Ja, en het is eigenlijk, we hebben ook een...
De aanleiding van deze podcast is een DM.
Ja, maar zullen we die... Wacht, die bewaren we even.
Die
want ik wil eerst even horen... Jorg, hoe hangt de vlag erbij vandaag?
Vandaag wel goed. Het was een pittige werkweek vorige week. En ik had aan het einde, to top it off... Op vrijdag had ik een familieopstelling. Waar ik de vraag heb ingebracht... hoe ik met meer moeiteloosheid... dit jaar door kan gaan in het ondernemerschap, in het ouderschap, in eigenlijk alles, in het zijn. En dat was wel een hele goede sessie. Voor de mensen die denken, familieopstelling, wat is dat? Maar hoe ik het altijd uitleg is, het is een manier van kijken. Ze noemen dat ook wel systemisch perspectief. En je kan daarin dus iets in opstellen. Maar je kan alles opstellen wat je wilt. Dus het hoeft niet de familie te zijn waar je uitkomt of het gezin waar je in zit. Maar het kan ook je werk zijn, je collega's. Het kan ook gewoon jezelf zijn en je eigenschappen. Nou, in mijn geval was dat het thema, moeiteloosheid. Maar uiteindelijk werd de kleine Jorg opgesteld en mijn vader werd opgesteld. Dat is een beetje hoe het werkt. Je komt met een vraag en de facilitator, degene die het faciliteert, Joni is dat in dit geval, een goede vriendin van ons, Joni Buys. Die luistert naar je en die gaat dan even schetsen van wat gaan we opstellen en dan kijken hoe dat werkt. En het toffe is, je kan dit doen met blaadjes, dat je blaadjes op de grond legt of objecten. Maar in mijn geval hadden we representanten. Dus andere mensen die ook een opstelling gingen doen die dag, maar die dan ook representant kunnen staan voor in jouw opstelling. Die kun je dan vragen, wil jij representant zijn voor mijn vader? Ze kunnen dan ook nee zeggen als ze er geen zin in hebben.
En jij kijkt naar jezelf, hè? Want dat is wel goed om misschien even te zeggen dat jij bent niet, je staat zelf niet in je systeem, maar iemand, jij wijst zelf iemand anders aan die Jorg is.
Ja, zo begin je. Ja.
Ja. Dus, ja, en later kan je er zelf dan wel weer instappen, inderdaad.
Ja, en ik dacht ook dat je iemand aanwijst, maar je moet iemand vragen. Dus in het begin zei ik, jij bent Jorg. Nee, wacht even. Jij moet vragen, wil jij mij representeren? En iemand voelt dan van, dat wil ik wel. Of iemand voelt van, dus ik ging mijn vader opstellen. Dus toen vroeg ik iemand, het kan ook een vrouw zijn, maar ik vroeg dan een man van, wil jij representant zijn van mijn vader? Maar diegene zei, nee. Want het kan zijn dat diegene ook misschien een moeilijke relatie... Ik heb een uitdagende relatie met mijn vader. Dat diegene een moeilijke relatie heeft met zijn vader. En denkt, ik heb geen zin. Want dan gaat er ook heel veel emotie bij mij tevoorschijn komen. En er worden heel veel dingen gedeeld. Je gaat heel diep. Het is heel helend. Eigenlijk komt het erop neer dat ik die dag erachter kwam... dat ik nog steeds heel erg de overtuiging heb... dat dat zwoegen, dat harde werken... ik ben ook sterrenbeeld een stier. Ik ben altijd maar aan het beuken... Dat is zo vervlochten met mijn identiteit... dat in die sessie, vroeg Joni, kun je dat zwoegen loslaten. Want als je dat zwoegen niet loslaat... dan kun je ook nooit dat moeiteloosheid bereiken. En toen zei ik, dat kan ik eigenlijk niet. Want dat is zo vervlochten met wie ik ben... dat als ik dit loslaat, dan laat ik mezelf los. En dat ga ik niet doen, dat kan niet. En toen zei ze, interessant. Dan gaan we dat losvlechten. Dan pakken we een kussen. Dat is jouw zwoegen, jouw harde werken. En er is niks mis met hard werken, jongens. Maar ik ging daar gewoon, ik schoot er gewoon veel te ver in door. Ik kon nooit ontspannen... Tot op heden kan ik nog nooit echt goed ontspannen. Nee. Ik ben nog steeds mee bezig sinds deze week. Ik ben altijd maar bezig. Ik heb ook altijd een missie nodig. Ik moet altijd een opdracht hebben. En ik geloof dus diep van binnen ook niet... dat je bepaalde dingen kan bereiken vanuit een wat meer moeiteloosheid. Wat veel duurzamer is.
Dat en ook soms ook een veel mooier eindproduct kan opleveren. Dat je ook vanuit die flow en moeiteloosheid... komen er ineens spontaan allemaal dingen. En als jij je krijgt ook een bepaalde tunnelvisie als je heel erg iets pusht... heeft het minder ruimte voor creativiteit.
Ja, en ook omdat je dan je eigenlijk op een doel bent gefocust, hè, eyes on the target, dat je dus ook niet open staat voor andere wegen. En omdat je hebt gezegd, ik ga dit nu eenmaal doen. Ik heb besloten dit te gaan doen, dus dan ga ik het doen. En ondertussen kan het best zijn, maar wacht even. Het is een veel makkelijkere manier om dit te doen. Maar dat zie je dan niet, dat wil je dan niet zien. Want je bent keihard aan het zwoegen en dit is wat je nou eenmaal hebt afgesproken met jezelf. Dus je kan jezelf daar ook in tekort doen. Nou goed, we hadden een sessie van 1,5 uur. Dus en er zijn ook heel veel persoonlijke privé dingen die ik niet ga delen. Maar de conclusie is dat ik hier ontzettend veel uithaal en heb gehaald. En dat ik elke dag nu met een andere intentie bezig ben. Want ik wil meer moeiteloosheid in dat ondernemerschap, in het ouderschap, in het zijn. En dat is wat echt naar voren komt. En ik ben heel blij dat ik weer, dit was de 4e of 5e opstelling die ik bij Joni heb gedaan. Want Joni komt ook bij ons in Club Up.
Ja, ik kijk daar heel erg naar uit. Vooral omdat we dan natuurlijk niet zoals wat jij hebt gedaan met representanten werken. Maar dat we dan, Club Up is, we hebben 300 mensen in ons membership. Superleuk. En Joni geeft een sessie hierover. Over jouw systeem. Hoe sta je? Wat zijn jouw rolpatronen? En wij krijgen dan meteen ook een opdracht mee. Om hiermee aan de slag te gaan voor jezelf. En zo, in deze vorm, heb ik deze les nog nooit gehad. En dat vind ik zo gaaf van Club Up. Dat wij krijgen zelf ook die lessen. Ja. Weet je, we doen het samen echt met onze members.
Ja. Ja, we hebben Club Up echt opgericht. We hebben een clubje opgericht.
Voor mensen met een blij gezicht.
Maar we hebben Club Up wel opgericht omdat we dachten, het is zo fijn als je elke maand inspiratie krijgt. Nu is het elke maand rondom een specifiek thema. Nou, maart is Joni, maar dan gaat het over opstellingen.
Ja, nu zijn we in januari. Ik ben nu heel druk met het thema doelen. Ja. Doelen stellen, intentie zetten, wat natuurlijk weer wat anders is. Ik ben meditaties daarvoor aan het maken en het is zo, het is zo leuk. Ik vind het zo leuk om deze mensen te zien, te horen waar ze mee bezig zijn. Morgen hebben we weer een live sessie. We doen dus even voor als je niet weet. Je kan vanaf april weer meedoen. En je krijgt 2 keer in de maand een live sessie met een expert over 1 specifiek thema. Maar altijd als overkoepelend thema groei. Groeien in je relatie. Je relatie is bijvoorbeeld volgende maand het thema. Groeien in je werk. Groeien om meer zelfvertrouwen te hebben naar je lichaam toe. Groeien in je gezondheid. Want mogen we al zeggen wie er in april komt?
Zeker.
Super gaaf, ja. Ga jij het zeggen?
Ja, in april gaan we Richard de Let krijgen.
Ja.
En dat vind ik echt heel leuk.
Ik ook.
Omdat hij nooit meer dit soort dingen doet.
Nee, daarom.
Met uitzondering. Ja. Want ik zit aan het einde van het jaar in zijn programma. En toen dacht ik, wauw, hoe vet is het als hij wat dingen kan.
Zo hebben jullie dat.
Ja, zo hebben we dat gehosteld. We helpen elkaar. En ik vind het zo tof, want hij gaat een aantal interventies delen hoe je kan ingrijpen met wat aantal simpele dingen om je gezondheid te verbeteren. Want uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste kapitaal wat je hebt. En daar gaat hij in april een sessie over doen. Dus als je dit hoort, wij zijn super enthousiast, maar als jij ook enthousiast wordt, dan zetten we even een linkje in de show notes, zoals dat mooi heet. Dan kun je je aanmelden voor Club Up, voor de mailinglijst. Ja. Dat betekent nog niet dat
dan
je meedoet.
Dan krijg je meer informatie.
Maar dan krijg je meer informatie. Dus geen verplichting, maar wel handig. Want in maart kun je je weer aanmelden, maar op een gegeven moment gaan de deuren weer dicht en je wil het niet missen.
Nee, superleuk. Ja.
Hoe hangt de vlag bij jou erbij?
Nou ja, goed. Wat ik heel leuk vind is, omdat we zo met het huiswerk bezig zijn met Club Up, ben ik dat zelf ook weer allemaal aan het doen. En onze hoofdvraag is altijd elk jaar opnieuw, wat wil je ervaren? Hè? Daar begint het met doelen stellen. Dus niet van, wat is mijn doel? Of welke omzet wil ik halen? Of ik wil een auto of een huis? Of ik wil verhuizen? Of ik wil op reis? Maar wat wil je ervaren? Nou, en een van de dingen die ik heel graag zou willen ervaren dit jaar, is dat ik elke schoolvakantie vrij ben met de kinderen.
Ja, dat is kicken.
Dat is een heel best wel groot doel, want we werken bij ons loopt werk en privé altijd een beetje door elkaar. Wat wil zeggen dat we bijvoorbeeld wel 's middags als de kinderen thuis komen met ze gaan spelen, maar dan gaan we 's avonds na het eten nog wel werken. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe ik verheug me hierop. En we hebben net echt een loei professionele doelenschema gemaakt met echt een hele tijdlijn voor het hele jaar. En dat geeft me nu al rust.
Ja,
heel leuk om hiermee bezig te zijn. Het maakt me echt heel blij, merk ik.
Nou, ik ben heel blij dat wij dat ook samen kunnen doen. Dat we samen hier gelijk in opgaan. Dat we samen die sheet hebben ingevuld.
Dat wil niet zeggen dat Jorg om 22:30 s'avonds gewoon zegt, kom, we gaan nog even verder. En dat ik zeg, schat, en nou is het genoeg.
Dat wil niet zeggen, dat wil wel zeggen.
Dat vind ik wel, dat is het enige nadeel van samenwerken als je stel bent.
Ja, wij zitten niet altijd in dezelfde energiemodus.
Nee.
Ik heb zo'n tweede golf. En dan ga ik, goed.
Jij bent een man en ik ben een vrouw.
Ja, dat is voor een ander onderwerp voor de podcast. Ja. Als jullie trouwens denken, ik zou heel graag willen dat jullie het hierover hebben of daarover hebben. Onder elke podcast die je luistert staat ook een Q&A. Kun je een reactie achterlaten. Vinden we superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Maar ook als je een nieuwe idee hebt over onderwerpen, gooi het erin. Vind dat super interessant.
Ja.
Luister er ook naar en dan gaan we kijken, kunnen we daar een aflevering over maken. Maar vandaag,
we beginnen met de DM, want dit is een thema, het oordeel van anderen. We weten, dit is gewoon voor in mijn leven ook een groot thema, maar we gaan het zo over hebben. Ik kreeg een hele leuke DM. Dankjewel. Ik ben enorm hard met mezelf aan het werk geweest de afgelopen 3 jaar. En nog steeds. Hierdoor kom ik steeds dichter bij mezelf en weet ik steeds beter wat me blij maakt. De stories van jou en Jorg irriteerden me in het begin. Het perfecte koppel met kinderen, een leuk sociaal leven. Afgelopen december begreep ik waarom ik me zo irriteerde. Het was een wens van mij om ons gezin te combineren met een sociaal leven en met vrienden. Gisteren hebben we voor het eerst een etentje gegeven bij ons thuis. 17 mensen, heerlijk, ik werd er blij van. Niet meer irriteren, maar zelf datgene gaan doen wat ik eigenlijk ook gewoon wenste. En ik vind dit zo ontzettend mooi. Ze zegt nog dankjewel voor jullie inspiratie.
En dank voor de irritatie.
Oh ja, die mogen we niet overslaan. Dit is iets heel gaafs. Dit vind ik heel leuk, want we worden natuurlijk de hele dag getriggerd. Maar we zijn ons er niet van bewust dat het allemaal kansen zijn om te groeien. En deze dame die mij dit bericht heeft gestuurd, die heeft dit echt als een spiegel gezien. En dat
even
vind ik
respect
echt tof.
Ja. Voor die dame die DM stuurt.
Ja.
Die gewoon zegt, ja, jullie ergerden mij. Maar daardoor zag ik in dat ik dit dus wilde en dat het misschien wel niet haalbaar leek voor mij, maar ik heb het nu gewoon gefixt.
Ja, maar
dat,
is ook
dat
niet,
vind ik zo vet.
Ja, en ze is ook niet eerst, hè? Want ik had nog een DM, had ik even opgesnord. Yeah. En dat was ook echt van iemand, ik zal geen namen noemen, want deze vrouw is heel succesvol, heel bekend ook in Nederland. En zij stuurde, eerst kon ik je niet aan, maar dat was pure jaloezie. Je bent jezelf en je durft voor jezelf te gaan. En dat vind ik zo inspirerend. Dank je wel voor het spiegelen. En dat vind ik heel cool dat ze de moeite neemt om naar haar eigen persoonlijke ontwikkelingsreis zo'n berichtje te sturen. Want mensen sturen dit natuurlijk niet op het moment dat ze me bloedirritant vinden.
Ook wel. Maar ja, dat ook. Die DM's krijgen we ook.
Zeker.
Maar wat ik zo interessant vind, is wij zitten hier nu. Ik vind het tof om te horen. Dit is een compliment voor ons. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon zat te maken gehad met oordeel van anderen. En we hebben ook echt een flinke reis erin afgelegd. Want we hebben allemaal, jij hebt al 10 jaar een YouTube-kanaal. Toen jij nog 1000 volgers had, was het heel anders dan als je 100.000 volgers hebt. Want dan, wat je ook deelt, er is altijd wel iemand tussen die 100.000 mensen, meerdere mensen, die het er niet mee eens zijn. En dus, wap, vol in je DM, vol in je mail, vol in de comments. En ja, daar heb je ook wel in moeten leren. Ik ook, van hoe ga je ermee om? En
ja, ik ben vaak jaloers wel op bepaalde mensen in mijn omgeving die wat dikkere vel hebben, zeg maar wat meer die olifantenhuid. En ik ben hoogsensitief. En ja, voor mij is een hele belangrijke waarde dat iedereen het leuk heeft met elkaar in harmonie. En dat is natuurlijk niet altijd aanwezig. En niet iedereen vindt mij ook leuk. Dus ik merk dat ik me dat heel erg wel kan aantrekken als mensen oordeel op me vellen. Vooral als het niet klopt. En dat is natuurlijk een heel groot ding.
Zelfs als er wel, want soms, kijk, de meest lastige comments of DM's zijn degene die vanuit een bepaalde intelligentie en misschien een klein stukje waarheid kritiek geeft, maar uiteindelijk zit er ook jaloezie in en projectie. Dus kijk, als iemand een DM zegt, oh, ben jij een dom wijf met je stomme video of meditatie, dat leg je snel naast je neer.
Ja.
Want dan denk je, ja, oké, prima.
Kan er verder niks mee.
Maar als iemand zegt, ja, je zegt dit, maar ik ben heel benieuwd, want zus en zo bij mij, je kan niet stellen dat, dan komt er bij argumentatie. En dan ben je geneigd ook van, nou oké, ze zegt iets, ze heeft een mening, ik ga er even naar luisteren, misschien zit er een punt van waarheid in, misschien kan ik er wat mee, misschien kan ik er wat uithalen. Maar heel vaak is het kritiek goed, maar heel vaak als je dat in honderdtallen krijgt, op een gegeven moment is het ook heel moeilijk om, ja, wat is hiervan, wat moet ik hier, en moet ik hier wel wat mee?
Dat is een goede
vraag. Dat is echt
zo'n
ontdekkingsreis.
Ja, zeker.
Kun je iets voor de geest halen wanneer je een keer iets hebt gepost waardoor zo'n lawine van DM's kwam? Waardoor je dacht,
oh my god. Ja, genoeg. Nou, vooral met mijn YouTube-kanaal er zijn meerdere grote momenten geweest waarbij ik echt een knauw ervan heb gekregen en me heb teruggetrokken. En daarna niet meer zo goed durfde te delen. En één was daarvan dat ik heb gemerkt dat sinds dat we hier wonen in Loosdrecht, waar we, dit is ons eerste koophuis. Op mijn 35e kon ik voor het eerst stoppen met huren en kon ik een huis kopen.
Wat voor veel mensen nog steeds een realiteit is, wat helaas niet kan.
Nee,
dat
klopt.
Wij
hebben geluk gehad dat het toen nog
disclaimer voordat de comments onder deze podcast ook nog gaan starten.
Nee, maar we weten nu dat het nog net een goede tijd was om iets te kopen. Maar goed, los daarvan. Dus we hadden dit huis en ik weet, we hadden een auto. En wij hebben jarenlang een hele oude Volkswagen Bora gereden. En die deelden we met z'n vieren. Met,
20 jaar oud.
Met Jorg en met mijn zus en mijn zwager. En dit was voor het eerst dat we een echte auto konden kopen überhaupt. En ik ging dat delen in mijn vlog. En ik, omdat vloggen, dat gaat een beetje zo on the go. Weet je, dan ga je gewoon even vertellen. En ik heb altijd in mijn hoofd, ik praat tegen mijn volgers. De mensen die mij kennen. Ik praat niet tegen de mensen die geen idee hebben wie ik ben. Dus ik ga ervan uit dat mijn volgers weten gewoon hè, hoe ik in het leven sta, wat mijn normen en waarden zijn.
Ja, plus je wil niet steeds dat daar ben je, heb jij ook gewoon, dat doe je niet, bewust niet. Je wil niet steeds, hey trouwens, even disclaimer, wat ik nu net eigenlijk doe, ja, dat wil je niet, want nee, dan is het helemaal niet meer natuurlijk. En van jongens, ik snap dat niet iedereen, ik snap dat zus en zo.
Ja, dat zo is werkt, niet, zo werkt dat een vlog is niet. Om aan te horen. Nee,
het is een momentopname.
Ja, het is een momentopname. Dus ik ging vertellen dat ik het had gemanifesteerd. En dat is natuurlijk een woord waarbij heel veel mensen al cringe hebben en denken, heb je weer zo iemand die het hierover heeft? En ik had dit als doel gezet natuurlijk, dat dit huis was heel lang een doel. En een auto op een gegeven moment kunnen kopen ook. Nou, dus ik zit te vertellen in die vlog van, nou, het is gewoon gelukt, weet je wel. Helemaal
een goede veilige auto met airco.
En airbags.
En airbags. Precies.
Maar goed, even los daarvan. Dus ik zit het helemaal te vertellen. Gewoon, ik stond volgens mij zelfs stil in mijn auto. Dus het was echt zo'n on-the-go gesprek. En ik heb me toen een hoop shit over me heen gekregen niet te doen. Van allemaal mensen zeiden, ja, maar zo makkelijk is het niet. En je kan er niet even aan denken. En dan denk ik, oké.
Ik kan ook een huis kopen. Je moet gewoon een zak geld meenemen. Dat is heel wat anders. En jullie hebben een puntje voor. Jullie komen uit een goed milieu.
Ja, jullie zijn superrijk.
En laatste iemand nog. Jullie hebben 6 van de 7 vinkjes van Luijendijk. En toen gingen we tellen. Nee hoor, je hebt er 4 van de 7 of zo.
Ik had nog nooit van hele vinkjes gehoord. Maar, wat zijn de vinkjes?
Nou,
vertel even.
Je ouders zijn allebei Nederlands. Check. Je bent man. Nou, nee. Niet check.
Je hebt een universitaire opleiding.
Of VWO. Nee. Je ouders hebben de school niet afgemaakt. Jij hebt geen HBO of VWO of universitair. Was er nog iets? Dat had iets ook. Nou, ja. Ik weet niet of rijk zijn nou de meeste.
Nou, sowieso
had, maar dat
in Nederland
niet,
denk ik ook eentje.
Nou goed, je had er 4 van de 7.
Mensen nemen dingen aan de hele tijd. En ook, je komt uit een goed milieu. Ik heb een geweldige lieve ouders. Maar wat is een goed milieu überhaupt? Nou, als ze bedoelen dat ik met een zilveren lepel in mijn mond ben geboren. Nee, ik heb het gewoon zelf. Dit allemaal wat ik hier heb vandaag, heb ik allemaal zelf geregeld.
Ja, je kreeg geen spaargeld mee. Je ouders hebben niks voor je betaald. En zo komt het bij mij. Ja, wat zo interessant
is
hierin.
Dat is nu
niet
het gesprek natuurlijk. Nee.
Maar wat zo interessant is hierin is dan de keren dat je erop reageert, dan draait men hun argumentatie. Dus men zegt, ja, je hebt zoveel van de zoveel vinkjes. Nee hoor, ik heb niet zoveel van de zoveel vinkjes. En dan list je het. Hè? Ga je dus jezelf uitleggen, bijna verdedigen. Oh, oké. Okay. Nou, maar ja, je ziet er wel goed uit. En dat helpt ook. En het netwerk. En dan denk ik, ja, jeetje. En dat is wat hier dus gebeurt. Want jij kreeg dus ook heel veel slack van mensen die jou vanaf het begin al af aan volgen.
Ja,
maar als je groeit, en dit is ook wel een van de kernen als het gaat om orde van anderen. Op een gegeven moment groei je naar een niveau dat mensen zich minder makkelijk met hun kunnen identificeren.
Ja.
Want jij gaat naar een bepaald niveau en zij groeien niet evenredig mee. En dan wordt de gap te groot. En dan wordt het in één keer, ja, maar bij jou gaat het alleen maar over dit of dat. Terwijl je gewoon vanuit trots zegt, wauw, we hebben een huis kunnen kopen. Hoe vet. En we hebben eindelijk een auto kunnen kopen. Hoe vet. En dan is het gelijk, jullie zijn geldwolven. Het gaat alleen maar over geld. Alleen maar over, vroeger vond ik het leuk dat je deelde, maar nu niet meer. En dan denk ik, wow, iedereen evolueert toch?
Ja, maar dan gaat het schuren. En dan is het dus die spiegel, die trigger eigenlijk die je raakt. Van hey, dan voelen ze, oh, maar ik volg jou al zo lang. En ik ben kennelijk niet zo hard met je meegegroeid. En dat doet dan ergens pijn.
Net zoals...
Maar daar zijn ze zich niet van bewust. Snap je? Omdat je niet voelt, zoals deze DM, die dame, die heeft dat gewoon gezien. En dat is heel mooi. Maar vaak is het ook gewoon bijvoorbeeld jaloezie. Of je voelt, oh, ik ben daar nog niet. En daarom ben je boos. En dit is een heel groot ding. Dit gaat over leven, zeg maar. Maar je hebt het ook op kleine manieren. Dat je bijvoorbeeld... ik heb een vriendin en zij besloot... ik wil een uur eerder gaan opstaan... om aan mijn grote doel te werken. En haar vriend die zat het belachelijk te maken. Nou, waarom deed hij dat?
Ja, omdat hij niet mee wilde opstaan. Omdat hij niet mee wilde groeien.
Exact.
Veel mensen willen ook je omgeving, je partners... je familie, je vrienden... willen je ook bij je houden.
Ja.
Want het is ook gewoon overtuigingen die getriggerd worden. Dat... ja, voor jou is het makkelijk, maar voor mij niet. Want de huizenmarkt is... Nou, de huizenmarkt is kloten. Dat is een feit. Maar toen wij begonnen in Amsterdam was de huizenmarkt ook al vrij kloten. Hij zal nu nog meer naar de kloot zijn geweest. Maar toen was het ook al onmogelijk bijna om een kamer te vinden. En toch is het elke keer gelukt. En jij bent echt key in dat voor je zien en daar een actieplan op maken en het dus manifesteren. En ja, dus het triggert... Het triggert gewoon je overtuigingen.
Het is gewoon heel interessant om te zien. En ja, wat is het antwoord voor mij erop? is met compassie kijken. Dus echt eigenlijk hun zien in hun. En gelukkig ben ik daar heel goed in geworden. Dat ik kan zien van, eigenlijk kan je al vaak door de regels heen lezen. Oh, ze zijn daar nog niet. Of ze wensen dat ook heel erg graag. Maar ze gooien hun pijn eigenlijk op mij.
Ja, maar dit is ook wel een reis geweest om hier te komen. Want
zeker
als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik drink nu een paar maanden geen alcohol. En ik merk ook die druk. Dan zeg ik bij vrienden op een feestje, ik drink geen alcohol. Ah, doe gezellig, weet je wel. En ik wil dan ook gezellig zijn, want anders word ik ben echt een stier daarin. Dus dan zeg ik, dan kan ik ook heel erg mijn kont in de krib gooien. Zeg, nou, fuck it. Dan word ik heel recalcitrant. Dan ga ik gewoon eerder naar huis. Ik zeg, ik heb geen zin om te drinken. Ik drink niet. Respecteer dat. En dan ga ik bijna ruzie maken, weet je wel.
Maar dat dit is ook niet gezellig. Interessant. Nee, maar Jorg, dit is heel interessant wat je zegt. Want wat doen we als er op ons wordt geoordeeld?
Ja, dan ga je weer terugoordelen. Of
exact.
Terug
en zo hou je het in stand. En dan ga je dus vechten met elkaar. Maar als je een gelukkig leven wilt, dan zorg je dat je er bewust van bent, dat diegene projecteert. En dan stop je het daar. En dan ga je of naar huis en je zegt niks meer, maar je gaat niet weer terugoordelen.
Nee, nou, en dat doe ik dan soms.
Dat doen we allemaal.
Heel vaak
natuurlijk. Ja.
Kan ik het ook gewoon, denk ik, nou, ik drink gewoon niet. En dan zegt iemand, nou, doe even gezellig. Zeg, nou ja, ik hoop dat ik nog steeds gezellig ben. Weet je, maar om daar te komen, dat je steeds minder te maken hebt met het oordeel van anderen. Ik denk dat we aan het einde van de podcast gaan we een paar tips hierover delen. Van hoe wij dat doen en nu tussendoor ook. Maar ik wil ook even delen de dingen die je niet moet doen, die ik wel eens deed. Dus bijvoorbeeld jezelf kleiner maken. Ik heb wel eens gehad, dus dat ging dan niet over alcohol. Maar dat mensen dan iets gingen zeggen. Bijvoorbeeld, ik ga platter praten soms. Ik draag graag pakken. Maar dan heb ik te maken met sommige mensen waarvan ik al zie. Dus in de tech
dus
bijvoorbeeld.
Dus je voelt al met je sensitiviteit. Oh, ze vinden mij bedreigend.
Ja,
dat ik kom hier in mijn pak.
In de techhoek, waar ik heel lang heb gewerkt, internetbedrijf. Daar liepen al die programmeurs in korte broeken, slippers en t-shirt. En iemand in pak was gewoon een salesgast. En die was sowieso niet te vertrouwen. En die beloofde allemaal dingen die ze niet waar konden maken. Enzovoort. Dus ik had al het gevoel dat ik even extra mijn best moest doen. En dat heb ik in heel veel situaties gehad dat ik denk, oh ja, weet je wel. Ben je bijvoorbeeld met allemaal bouwlui bezig. En dan denk je, oh, ik moet me toch even. Ik ga bijna platter praten dan, weet je wel? En dus je gaat jezelf kleiner maken. Of laatst had iemand iets van, het ging even niet goed of zo financieel. En dan ga ik ook zelf zeggen, ja, oké, ja, ik heb ook wel vaak. Dan ga ik mezelf kleiner maken. Ga ik de dingen die ik heb bereikt kleiner maken. Want ik wil graag aansluiting vinden. Dat is heel menselijk. We willen graag aansluiting vinden bij de groep. Daarom is dat oordeel van anderen ook zo knijterhard in ons geprogrammeerd. We zijn daar zo vatbaar voor. Want iedereen wil graag aardig gevonden worden en erbij horen, ook als ze heel veel zeggen, nee hoor, maakt mij niet uit. Maar dit is heel primitief in je brein gebakken. Mm-hmm. Want we leefden vroeger in stammen. En toen moest je wel bij een groep horen. Want anders ging je dood in je eentje in een bos met allemaal wolven. Dus het is best moeilijk om hier overheen te komen. Maar goed, kleiner maken, dat deed ik dus. Jezelf naar beneden praten, kleiner maken.
Dat doe ik ook wel eens.
Klagen, hoor. Samen klagen. Dat deed ik vroeger veel met collega's. Dan was ik wel gewoon bezig. En dan op een gegeven moment ging iemand klagen. En om toch aansluiting te vinden, ging ik meeklagen. Terwijl ik dacht, wacht even, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben het helemaal niet meer. Ja, ik vind helemaal niet zo dat dit een heel erg issue is. Wat doe ik nou? Dat deed ik dan vroeg in mijn carrière om toch aansluiting te vinden. Dus dan ga je samen zitten oordelen over iemand anders. En het stomme is, als jij oordeelt over anderen, dan ben je ook veel vatbaarder voor het oordeel van anderen over jou.
Ja, dat is alvast een tip.
Ja.
Ja, dat is echt
toch
zo.
Niet aan het einde. We doen het
nee. Nee, maar dat is echt een hele goeie. Dus hoe meer je. Kijk, we ontkomen er niet aan, want zo zitten mensen in elkaar. We moeten labelen. Labelen houdt ons veilig. Hè? Jij bent leuk, jij bent stom, dit is goed, dit is slecht. Deze weg kan ik in, dit gangetje kan ik beter niet doen, want het is een beetje donker en eng steegje.
Het is gewoon heel primitief.
Dat is gewoon ons reptiele brein. En het is niet meer per se nodig om dit zo te denken, maar we doen het. En dat tegengaan en daartegen vechten heeft geen nut. Maar je er bewust van zijn dat je het de hele tijd doet. En je dus ook bewust zijn als je meepraat met zo iemand, zoals wat jij net vertelt. Dan kan je ook weer compassie hebben voor jezelf. Van, wat liefdevol eigenlijk van mij. Ik wil gewoon connecten. Ik doe dit, ik maak mezelf klein om te connecten. Alleen, dat is niet heel erg authentiek. Dus ik stop er nu mee en ik ga gewoon weer mezelf zijn.
Ja, want je hebt dat shamanadriaan. Weet je, je hebt zoveel van die Instagram-accounts. Die zetten andere mensen te kakken. En die hebben heel veel volgers.
Oh, ja,
en het is lekker
ja.
om zo'n account te volgen. Want dan kun je even lekker oordelen over een ander. En dan voel je jezelf tijdelijk beter. Want dan, hè?
Ja, dat is heel makkelijk.
Alleen, je houdt jezelf dus ook kleiner. Want als je zo zit te oordelen over een ander, dan ga je zelf ook niet meer snel nieuwe dingen proberen. Of dingen proberen die anders zijn in de groep waar jij je in verkeert. Want je bent dan extra bang voor het oordeel van anderen.
Ja.
Als je namelijk heel erg met oordeel bezig bent, dan ben je er dus ook heel erg vatbaar voor. En ik bedoel, ik ging gisteren een bakplaat bestellen voor onze oven.
Ja.
Want die is helemaal
Die heb ik niet zo vaak schoongemaakt.
Die heb ik niet zo vaak schoongemaakt. Ik ben klaar voor het oordeel van andere jongens. Ik heb hem helaas niet vaak genoeg schoongemaakt. Hij is ingebakken. Al het vet zat erin. Ik kreeg het er niet af.
Nee.
Uiteindelijk dacht
toen bleek dat je gewoon een nieuwe ovenplaat kan bestellen. Ja,
ja dat ik was logisch, maar ik probeerde hem eerst te redden. Ik ook. Ik dacht, ja, het is een beetje zonde. Maar ik kreeg het echt niet af. Dus nu heb ik een nieuwe bakplaat besteld. Toen ik die bakplaat ging bestellen, heb ik de reviews gelezen. In de review was iemand die ging oordelen. Daar stond, geweldige bakplaat, hij past perfect. Ik heb namelijk een bakplaat moeten vervangen van iemand die 3 jaar een oven had voor mij in dit huis. Maar deed alsof ze al 30 jaar, of de bakplaat zag eruit alsof ze al 30 jaar deze oven had. Dacht ik, oh my god, je gaat anoniem op een website een review achterlaten waarin je gewoon keihard oordeelt over de vorige bewoner van je huis. Het is zo in ons gebakken, we zijn er zo mee bezig. Maar het houdt je zo klein, jongens. Het is zo zonde, want dat oordeel van anderen houdt ons zo klein om de dingen te doen die we echt willen.
En er zit hier iets heel moois in wat ik hoor, wat ik helemaal nog niet over na had gedacht. Maar als je oordeelt, heel veel mensen... Kijk, het heeft te maken met als je kritiek hebt, of laten we zeggen, je bent 's morgens aan het autorijden en je wordt afgesneden. Dan denk je, wat doe je? Of iemand, je bent op je werk en iemand heeft de keuken niet voor je opgeruimd. Hè? Die heeft al zijn shit laten liggen. Dan denk je ook, nou, dat is niet netjes. En dan voel je, dan word je ook getriggerd, dan ben je ook boos. En dan heb je dus een oordeel, want het strookt niet met jouw normen en waarden.
Nou, de keuken opruimen is iedereen zijn normen en waarden.
Nee, maar ik bedoel, je denkt vanuit, het hoort niet zo. Nee. Waarom gooit je geen troep op straat? Dat doe je toch niet? Nee. Dus daar kan je dan heel veel, kan je je boos over maken. Kan je een oordeel over vellen. Hè? Want het hoort niet. Nee, volgens mijn normen en waarden hoort het niet zo dat mensen dingen op straat gooien. Dus daar kan je over oordelen. Maar wat is het nog steeds? Het is eigenlijk dat je vanuit je ego reageert. Dus je wil vertellen, ik weet het beter. Je stijgt eigenlijk op. Hè? Ja. Dus in dit geval, die persoon van die oven, die gaat even vertellen, ja, maar zo hoort het niet.
Ja, je moet je huis schoonhouden, je moet je oven schoonhouden.
Ja, zo moet het.
Maar...
En dat is met heel veel dingen waarover ik zelf kan... Ik heb best wel, ben een temperamentvol mens, en mijn ouders ook. Als ik in een restaurant kom en het is weer één grote zooi, want dat zijn heel veel restaurants die gewoon niet snappen, kan meteen weer boos worden, maar die gewoon niet zo goed snappen hoe je moet bedienen of hoe je een bestelling op moet nemen, et cetera. Nou, dan kan ik daar echt een beetje boos over worden. Maar wat doe ik daarmee? Ik ben dan gewoon aan het... Eigenlijk zeg ik, ja, maar ik weet beter hoe het moet.
Ja, maar...
En wat heeft het voor nut?
Nou, er is wel een categorie. Dit is wel, als je met z'n allen hierover oordeelt... Kijk, oordelen heeft ergens ook een functie. Roddelen heeft ook een functie. Want het houdt een stand bij van wat we als samenleving normaal vinden en acceptabel vinden en wat niet, normen en waarden. Dus ergens heeft het ook wel een functie. Dat oordelen, want hè, je hoort dat niet te doen. Je gooit geen rommel op straat en daar spreek je tegen uit. Dat vind ik nog een categorie dat ik denk, ja, dat heeft ook een functie. Maar je daarover opwinden...
Nou, dat bedoel ik, het opwindstuk.
Dat is inderdaad
dat
de tweede.
Is de trigger.
Als je s'avonds nog zit en zegt, nou, dit en dat. En, daar, en in alle eerlijkheid, dat vind ik nog een categorie oordeel. Want we doen het allemaal. Maar er is zoveel oordeel over dingen die er helemaal niet toe doen. Over dat kijk, over wat andere mensen doen. In de zin, weet je, dat het niet de samenleving ontwricht. Kijk, als iedereen allemaal troep op straat gooit, ja, dat gaat problemen opleveren.
Ja, oké, tuurlijk. Maar dit is grappig. Dus dit is een oordeel wat we vinden. Dat is een goed oordeel. Dat mag. Nou ja, dat klopt. Maar als je kijkt, ik zat gisteren te scrollen op Instagram en ik zag een geweldige verbouwing van een Engels huis. En dat was echt een krot. En die mensen hebben 6 jaar verbouwd. Tot een mega designhuis hebben ze ervan gemaakt. Dus ik zat het filmpje te kijken en denk, wauw. En wat zie ik nou? Ze hadden iets van 900 comments en heel veel negatieve comments. Ik denk, wat valt hier nou weer aan te zeiken? Dus ik ga lezen. Nou, toen bleek dat ze een hele mooie authentieke voordeur hadden en een paar mooie ramen, wat een of ander designraam ding was. En dat hebben ze gesloopt. En daar zijn dan heel veel mensen die dan even gaan weer, dat wat ik bedoel met even vanuit dat ego gaan vertellen dat zij weten hoe het beter moet.
Ja.
Ze hadden dat niet mogen wegmaken, mogen slopen, want dat was een of ander design. Ze vragen niet, hey, waarom heb je dat gedaan? Want er was heus wel een reden voor. Want het waren designers notabene die dit huis hebben verbouwd. Ze vonden het ook allebei heel erg dat ze die ramen moesten wegdoen. Want het was niet meer goed te krijgen qua isolatie, zoiets was het. Maar denk ik, wauw, honderden mensen die allemaal hetzelfde zeggen. Dus ze gaan ook niet lezen. Nee, ze willen ook even laten weten, hey, ik heb hier ook verstand van. Ik weet ook hoe het echt hoort.
Ik ben even beter. Ik voel me even beter. Dit hebben wij toch ook meegemaakt toen wij kinderen kregen? En daar, we waren aan het vloggen in die periode. Dan komen er toch ook heel veel mensen en denken, ja, je moet zo en zo doen. En dan denk ik,
oh,
wow.
Ja, draagzak, kijk, de moedermafia.
Ja,
oh.
Je hebt echt zo'n, je hebt advies dat iemand zei van, hey, je hebt die draagzak niet helemaal goed. Oké, fair enough. Maar de manier waarop het werd gezegd, dacht ik, oeh, dit gaat over veel meer dan alleen die draagzak.
Ja.
Dit gaat waarschijnlijk over dat jij nu vindt van jezelf dat jij een betere moeder bent, omdat ik een bandje van mijn draagzak niet goed heb. En ja. Tuurlijk, je moet oppassen dat het niet iets afknelt. Maar de meeste voorbeelden waar wij haatcomments zelfs op kregen, waren dingen, het ging helemaal nergens over. Maar het is dan een trigger, zoals jij zegt, voor eigenlijk de projectie van iemand zit ergens mee, iemand heeft ergens een overtuiging over en ze zien iets wat daar haaks op staat, of ze zien iets dat dat geweld aan doet, of ze zien überhaupt iets waar ze gewoon even lekker over kunnen spuien, waardoor ze zichzelf beter voelen, waardoor ze zichzelf eventjes, ja, whatever. En terwijl, het is iets heel menselijks, maar ik denk dat het de uitdaging in het leven is om niet van deze helling af te glijden, dat je alleen maar aan het oordelen bent, kritiek aan het geven bent. Want het vervuilt gewoon je mindset en het houdt jou tegen. Want als je alleen maar aan het oordelen bent over anderen, blijf je zelf zitten waar je zit. Nou, want dat is ook het oordelen geeft je veiligheid. Hè? Als je zegt, oh, dat is niks, dat is onzin. Familieopstelling, wie zei dat bij jou?
Iemand uit mijn familie. Ja, familieopstellingen, wat een onzin. Heeft nog nooit iets gedaan daarmee. Weet er niks van. Zou zelf heel goed een familieopstelling kunnen gebruiken.
Dat is oordeel.
Sorry, dat klopt.
Maar goed.
Maar ja.
Jouw liefdevolle aanname is dat ze zelf heel veel waarde zou kunnen halen uit een videoopstelling.
Ja.
Maar dat is dus niet kennen en dan gelijk oordelen. En dat is zo zonde, want als je dus oordeelt, dan bevraag je niks meer. Dan
gooi je de deur dicht.
Gooi de deur dicht.
Je zegt gewoon, nee, dit is wat het is. Punt. Je stelt geen vragen.
Ja, dus groei je niet meer. Dus je ontneemt jezelf van een groeikans. En ook als je oordeelt zo hard, want heel veel mensen hebben de hele dag door dat soort harde oordelen. Ja, dat is ook vanuit angst, want zelf zouden ze het niet aandurven misschien, want ze zijn misschien bang wat voor bende er allemaal naar boven komt. Wel, iedereen heeft bende. Het is even lekker, want je zet jezelf buiten spel. Ja, eigenlijk relaties werken niet voor mij. Alle mannen zijn slecht. Weet je wel? Dat is, een dom voorbeeld. Goed, maar dan hoef je het nooit meer te proberen. Dan heb je jezelf gewoon een vrije pas gegeven. Jij hoeft niet meer mee te doen in het hele relatie-liefdespel. En dat is even lekker, want dan kun je lekker hard oordelen en zo is het, dat is de waarheid en jouw realiteit. Maar dan eindig je wel alleen. Dus dan ontneem je jezelf geluk. Dus als je wil groeien dit jaar.
Ja.
Voor degenen die nu nog luisteren. Misschien heb je geoordeeld. Denk wat een podcast. Ik stop ermee. Maar als je dit jaar wil groeien. Dan is het enorm uitdagend om aan de slag te gaan, denk ik. Maar enorm belonend. Om aan de slag te gaan met je eigen oordeel. En ervoor te zorgen dat je minder last krijgt van het oordeel van anderen. Dus dat is zelf minder oordelen. We hebben dat een tijdje gedaan, gingen we allebei oefenen. Hè? Dat we elkaar erop gingen wijzen als we oordeelden.
Dat is waar, dat was ik vergeten. Ja.
En toen kwamen we erachter hoeveel we oordeelden.
Dat was echt rampzalig.
Nee, maar dat was heel tof. Want hoe minder je zelf oordeelt, hoe minder je daarmee bezig bent, hoe meer je gefocust bent op wat je gewoon wil creëren, wat je wil doen in het leven, wat je wil geven, zonder dat wat er ook iemand van vindt. Vaak maak je dingen omdat je het leuk vindt om dingen te maken. En boeit het niet wat een ander ervan vindt. Maar,
we vinden het wel boeien. Dat is het ding. We willen dat iedereen het leuk vindt.
Ja, dan schiet je een onzekerheid. En je moet dus focussen op, dit wil ik doen. Dit voelt goed voor mij. Dus ik ga dit doen. Als ik er niemand mee beschadig, dan ga ik dat toch gewoon doen. Ja. En dat is ook heel veel van jouw content. Jij maakt iets moois. Mensen halen de waarde uit. En dan is er een klein percentage. En die is het meest verbaal. Die laten altijd van zich horen. Wat een dom, jullie zijn een zweefteven. Dit en dat.
Ja, dat is zweverig.
Oh ja, dat is ook een oordeel.
Dat is ook een oordeel.
We hebben een review gekregen van iemand die zei, ja, Sanne's meditaties zijn top, want die zijn van mijn zweverigheidsniveau. En dan zo'n smiley, hahaha. En denk ik,
ik snap wel wat je bedoelt.
Niet iedereen. Heel veel mensen, een hele grote groep in Nederland, heeft best wel interesse in onderwerpen die wat verder liggen van hun eigen comfortzone. Dat zou ik wel eens willen weten hoe dat werkt. Maar het mag niet te zweverig zijn. Dat volgt altijd erachteraan. En waarom zeggen ze dat? Omdat ze bang zijn voor het oordeel van anderen. Dat andere mensen hun zweverig vinden.
Ja.
Want blijkbaar is zweverig niet goed. Want de Hollanders moeten met hun boerenpoten in de klei staan. En gewoon lekker nuchter zijn.
En lekker zeiken.
En lekker, je moet gewoon normaal doen. Doe maar wie je bent. En niet je kop boven het maaiveld. En gewoon blijven. Dat is ook het allergrootste compliment wat je in Nederland kan krijgen. Als je uber succesvol bent.
Dat je nog gewoon zo hetzelfde bent gebleven.
Dat je zo gewoon bent gebleven. Ja. Dat vinden ze, dames, Frans Bauer zo succesvol. Want die is succesvol, maar die is ook zo lekker gewoon gebleven. Dat vinden we leuk als Hollanders.
Ja, weet je
want
waar
we zijn
dit
een nuchter
denken?
Volkje. Maar dat is ook, het is mooi, die bescheidenheid. Dat siert ons, maar het houdt ons ook heel vaak tegen.
Heel vaak. Het doet me denken aan toen ik werkte voor de TROS. Toen maakte ik programma's met allemaal Nederlandstalige artiesten. Dus ik ging bij Jan Smit, Nick en Simon. Nou, je kent ze allemaal wel. Heel veel van die zangers. En dan mocht ik ook in mijn eigen programma maken, thuis bij Sterren. En dan ging ik naar ze toe. Maar heel veel van die volkszangers, die zijn hartstikke rijk. En dan mocht ik dus hun huis wel filmen, maar ik mocht niet het zwembad filmen. En ik mocht de echte dikke dingen mocht ik niet filmen, want...
Oordeel.
Dan waren ze bang dat ze hun doelgroep, dat er een te grote kloof ontstond. En Dat vond ik zo interessant toen al. Zij hadden wel heel goed voor ogen van, oké, dit slaat niet aan. En zo ken ik ook YouTubers die superveel designertassen hebben, superveel geld verdienen. Maar ze gaan nog steeds, ze gaan naar de Action en ze gaan vooral vertellen, ja, ik ben bij de Action geweest en dit en dat en low budget. Want ze weten, dat is mijn doelgroep. En ga ik het hebben over mijn Louis Vuitton tas? Ja, niemand... Gaat dit leuk vinden?
Wat ik snap, want bijna niemand kan dat betalen.
Nee, oké.
Maar inderdaad, ja, het is,
nou, het is ook
slippery slope, zoals ze dat zeggen.
Ja, tuurlijk. Je moet ook je merk beschermen, hoor. Dus, maar die zijn er wel mee bezig. Even denken, er zijn een paar dingen die ik wilde zeggen hierover.
Mag ik tussendoor iets zeggen, dat jij kan nadenken over wat je hebt
gezegd? Ja, zeker. Mag dat? Ja. Nee, je mag niet praten.
Toen jij deelde dat wij dat huis hebben gekocht, waar we... Ondanks dat mensen dachten, hebben we gewoon een normale hypotheek op. Hebben we geen grote zak met geld. Hebben we gewoon gehosseld om een... Nou goed, boeit allemaal niet. Maar geld vind ik nou net zo'n onderwerp waar we een keer een aflevering over moeten gaan maken. Want daar zit veel oordeel op. Bij ons zat er veel oordeel op. Mm-hmm. En überhaupt in Nederland. En ik denk dat dat een heel interessant... Want voor heel veel mensen is geld toch zo'n onderwerp. We willen er meer van, maar we willen het er vooral niet over hebben. Het is een beetje vies om het over geld te hebben.
Ja. Nou, dus, daar gaan we ook een podcast
over
nemen.
Week
ik weet weer wat ik wilde zeggen.
Ja?
Mensen die het hardst oordelen, die hebben vaak een heel laag gevoel van eigenwaarde. Want ze hebben zichzelf niet helemaal geaccepteerd. En als je jezelf niet helemaal accepteert, hoe kun je dan anderen accepteren?
Mooi. Deze mag op een tegeltje. We hebben tegenwoordig post-its op de wc. Deze mag op de post-it op een wc. Op onze wc.
Ja, is goed.
Ik vind het heel mooi.
Oké. Ja, nou ja, maar dat is wel iets. Laten we met z'n allen afspreken. Dat als we getriggerd worden, dat we dan zeggen stop. Ik ga niet reageren. Ik voel dat er iets omhoog komt. Ik wil wat gaan zeggen. Stop. Nee. Wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik hier uithalen? Wat wordt hier in mij getriggerd? Dat is heel interessant.
Ja, waarom wint dit me op? Waarom word ik hier boos over? Waarom
en we gaan daaraan werken. Dus dit is ook, als we het hebben over wat is mijn oplossing geweest om beter om te gaan met het oordeel van anderen. Ik projecteer natuurlijk ook. En ik voel me heel vaak als ik kritiek krijg, dan voel ik me gekwetst. Waarom? Inmiddels kan ik de hele riedel zo afgaan. Ik voel me gekwetst omdat ik bang ben om afgewezen te worden. Ik ben bang dat mensen mij niet meer leuk vinden. Waarom ben ik bang dat mensen mij afwijzen? Dat heeft met meerdere dingen te maken. Ik ben vroeger gepest. Dus daar is in mijn rugzak gegaan. Ik moet niet afgewezen worden. Mijn moeder en oma hebben allebei thema's in hun leven. Dat gaat over afwijzing. Dus dat heb ik genetisch... bijvoorbeeld mijn oma, die is door haar moeder afgewezen, letterlijk. Dus dat heeft ze genetisch aan...
Die moeder is vertrokken.
Nou ja, vertrokken niet. Ze is achtergelaten bij haar vader.
Ja.
Dat heeft ze genetisch aan mijn moeder gegeven. En dat heeft mijn moeder weer aan mij gegeven. En mijn moeder heeft ook haar eigen thema's met er buiten gesloten worden.
Ja, en jongens, genetisch, daarmee bedoel je ook... onderwerpen waar emoties op zitten die je als kind al vroeg meemaakt, als die dingen juist of wel niet ter sprake komen van waar is oma? Nou, die is er niet, want die is weggegaan. Dat vertel je niet tegen een kind, maar dat wordt wel gevoeld in het huishouden.
Dat is een ander stuk. Maar ik heb het nu echt over in je DNA. Gaat 7 generaties terug, kan je bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld angsteigenschappen, meegeven.
Ja,
dus er zijn talloze onderzoeken dat mensen die in de oorlog hebben geleefd, dat angstgen is meer geactiveerd bij hun kinderen dan mensen die niet in de oorlog hebben geleefd. Dus dat zit in de lijn, in mijn vrouwenlijn. Ik heb dat draagt bij me. Nou, vervolgens in mijn leven word ik gepest, krijg ik nog meer die trigger van afwijzing. Vervolgens ga ik later acteren. Word ik weer jarenlang elke dag opnieuw afgewezen. Dus mijn trigger van angst voor afwijzing is wat meer geactiveerd, zou je kunnen zeggen. Wat groter. Dat thema is in mijn leven wat meer aanwezig dan bij sommige anderen. Dus vervolgens krijg ik kritiek. En dan gaat het niet eens over wat ze dan daar in dat moment zeggen. Maar al die oude pijn die in mijn rugzak zit, wordt daar getriggerd. En dat is wat de pijn veroorzaakt. Nu heb ik hier zo aan gewerkt dat ik kan zeggen, dit is het. En dan kan ik ook, omdat ik hier nu bewustzijn in heb, kan ik veel meer zien, los van, want ik zie natuurlijk in eerste instantie dat het gaat over jou, je probeert op mij te projecteren. Maar soms zeggen mensen dingen die me echt raken. Want ik wil altijd wel luisteren.
Maar misschien dat waarheid in
precies.
Zit.
En, ja. En zo ben ik ook wel, weet je. Ik wil niet alleen maar zeggen van, nou, ik post en ik kijk nooit naar de comments. Hè. Die mensen zijn er ook. Dus dit heeft mij heel erg geholpen in hier beter mee omgaan. Maar uiteindelijk, wat is mijn hoofddoel in het leven? Dat is mensen helpen om positiever te worden. Dat is ik kan niet iedereen gelukkig houden. Ik kan niet iedereen pleasen. Maar ik wil mijn visie op het leven en wil ik delen. En ik wil mensen confronteren met hun levensstijl en ook daarbij helpen.
Ja.
Dat is mijn grote doel. Als ik mij elke keer ga laten tegenhouden door één negatieve reactie, dan doe ik niks meer.
Nee, maar er zijn fases geweest
waardoor ik absoluut de rem erop heb gehad.
Maar, dit wil ik dan even toevoegen, is dat je hebt hier aan gewerkt. Maar sommige van de dingen die we nu delen, zullen mensen misschien denken, oh ja, nee, tuurlijk, ja, dat klinkt heel logisch. Maar je hebt ratio van je snapt een concept. Maar het echte werk zit hem ook in die emotie. Dus het is niet alleen snappen dat mensen soms dingen projecteren, het oordeel van anderen, hè, dus meer zegt vaak over degene die oordeelt dan over jou. Maar je moet ook aan de slag. Dus familieopstellingen, dus regressietherapie onder hypnose, wat ik heb gedaan. Of een truffelceremonie, wat jij hebt gedaan.
Ja.
Of familieopstelling, wat je hebt gedaan. En dat zijn dingen waar je op emotioneel niveau dingen fixt. Want vaak snappen we de concepten, maar doorleven we het niet. Het aangaan inderdaad, dat zit dieper. Dat is emotie. En dat is daarvoor moet je in beweging komen.
En daar moet je ook de pijn voor willen aan durven zien. Want dat is het. Kijk, ik ben ook bij zo'n somatic healer geweest in Amsterdam. En dat was heel goed. Dus dat is lichaamswerk. En daarbij zijn gewoon letterlijk trauma's aangeraakt. En daar ga je doorheen. En dan lig je gewoon kaart te janken. Of te schreeuwen zelfs. Maar het is, dus dat is niet leuk om te doen. Jij had ook geen zin in jouw familieopstelling. Maar je gaat het wel doen.
Ja, nou, dit is mooi wat je zegt. Want dat schreeuwen, er was dus in mijn familieopstelling vrijdag. Ging degene die mij representeerde en mijn vader werd opgesteld, daar was veel boosheid. Dus degene die mij als zeg maar mijn representant, die wilde mijn vader gaan slaan. Die zei, ik heb zin om je gewoon. En toen zei degene die faciliteerde van, laat het er maar uit. En ik stond op een gegeven moment ook in het systeem. Maar ik heb zo'n schaamte op emotie delen. Dat is dus ook nog iets waar ik nog echt in kan groeien. Dat ik op dat moment zei, ho, stop. Het voelt voor mij zo inauthentiek. Ik weet waar het vandaan komt. Het is niet terecht. Ik heb schaamte om emotie te delen. Ik ga je niet boos worden of schreeuwen. Dat vind ik inauthentiek. Maar dat is een label wat ik erop plak om mezelf goed te praten. Ik weet dat ik hier wat mee moet. Want dat zei Joni heel terecht. Ja, maar je moet hier wel wat mee. Want je ziet, er zie je heel veel boosheid. En ik dacht dat dat geen issue meer was. Dat was overduidelijk wel. Dus ik moet nu van mezelf aan de slag met die boosheid. Om het op een manier eruit te laten die iets natuurlijker bij mij past, zodat ik daar kan beginnen en zodat ik uiteindelijk kan groeien dat ik wel durf te schreeuwen. Bij mij zit er heel veel schaamte op. Jij hebt dat met toneelschool altijd heel veel goed geleerd. Mm-hmm. Hè, dat van gewoon in een ruimte gaan schreeuwen of al je kleren uitdoen. Ja, dan krijg je natuurlijk allemaal een toneel. Heb je helemaal geen moeite mee. Dat is heel makkelijk. Dat is het voordeel van een toneelschool, dat ik nu zo'n vrouw heb. Ja. Maar daar zit voor mij heel veel groei in. Want dat is wel, het uiten van emoties is natuurlijk zo belangrijk.
Het is heel waardevol.
Maar voor mannen helemaal. En dat is natuurlijk,
zoveel
zit
mannen
toch
hebben
zo'n stuk in mij wat moeite heeft met.
Ik heb Jorg denk ik in mijn 12-jarige samen zijn met jou, heb ik jou denk ik 2 keer een traantje zien laten. Maar ik heb jou nog nooit echt zien huilen.
Ik heb een traantje gelaten tijdens de filmstelling toen ik representant was voor iemand anders.
Dat is waar.
Best wel handig. Dit is wel weer een release voor mij. Maar dus dat is waar ik heb te leren groeien. Dus je moet ook voor jezelf op zoek, zoals dat met al deze onderwerpen is, van wat past bij mij. Maar je wil wel in beweging komen. Ik hoop, daarvoor maken we deze podcast, dat mensen die nu luisteren denken, ik ga eens even die uitdaging aan die Sunny net geeft van,
wat spiegelt is.
Ga eens een week lang bewust zijn. Elke keer als je oordeelt, wacht even, stop. En het is niet erg dat je het doet. Dus ga je jezelf niet zeggen, oh, je bent weer aan het oordelen. Dat is niet handig. Nee, zodra je in het proces merkt, ik ben aan het oordelen, stop jezelf, bevraag jezelf. Wat gebeurt hier nu dat ik hier zo'n dik oordeel over heb? Kan ik stoppen de volgende keer met het uiten?
Mee,
ja, probeer het minder te uiten, probeer te bevragen. En zo kan je echt enorm gaan groeien.
Ja, maar je kan ook, bijvoorbeeld jaloezie is vervelend om te voelen, maar ook wel eigenlijk heel waardevol, want het laat je zien wat je graag wilt.
Ja.
En ik praat natuurlijk ook vaak over energie.
Of waarvan je bang bent dat je het zelf niet kan.
Dat ook. Dus nogmaals, het is iets heel moois dat het je spiegelt. Het geeft je informatie. En dit is bewustwording. Dus als je hier bewust kan van zijn, dan heb je hem al eigenlijk al te pakken. Dan hoef je hem alleen nog maar op te schrijven, zodat het niet vervliegt. Want heel veel dingen die vervliegen gewoon. Maar wat wilde ik nou zeggen?
Wil je nog iets toevoegen? Want
ja, ik
heb nog een mooie quote voor aan het einde. Maar gewoon
leuk,
ik die erin gooien.
Ja, ik weet het weer. Wat gebeurt er als jij wordt getriggerd? Wat gebeurt er als iemand jou afsnijdt in het verkeer? Als een collega oordeelt over jou? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er fysiek in je lichaam? Je hartslag gaat omhoog. Je krijgt stress. Je vindt het stom. Je maakt je druk. Bijvoorbeeld hè, als iemand iets doet waar je echt boos over wordt. Dan maak je druk. Je verliest energie. Je geeft energie weg. Elke keer opnieuw verlies je een stukje innerlijke rust. Zie nou eens voor je dat je elke dag een soort van potje, een glas hebt waar jouw energie in zit. Jouw energie voor de dag. En je wil het liefst dat aan het eind van de dag dat potje met energie nog helemaal vol zit. Maar elke keer als jij wordt getriggerd, dan gaat er een beetje energie uit. Elke keer als jij je boos maakt, druk maakt, gaat er een beetje energie uit. Wees je daarvan bewust, zodat je beseft, ik geef mijn energie weg elke keer opnieuw. Met die triggers, snap je?
Ja.
Het is zo zonde van je tijd. Het is zo zonde. Focus je op wat je wel wilt. Het is ook nog eens een keer, als je het hebt over triggers, focus. Pff, meteen weg.
Ja.
Dus zie dat glas voor je.
Ik vind het heel waardevol. Dit is de volgende uitdaging. Eigenlijk hebben we een aantal uitnodigingen gedaan in deze podcast om mee te experimenteren. We zijn heel benieuwd, als je een van deze dingen doet, wat het voor je doet. Laat het ons weten onder deze podcast of in onze DM of mail ons. Vinden we superleuk. En eigenlijk wil ik afsluiten met een quote die hier volledig op ingaat.
Oké. Okay.
Ja, want het is van Marcus Aurelius, een van de Stoïcijnen, de vroegere keizer van Rome. Leefde heel lang geleden. En die heeft als quote, hij heeft een aantal boeken geschreven, maar meer voor zichzelf, gewoon journaling. En hij zegt, choose not to be harmed and you won't feel harmed. Don't feel harmed and you haven't been. Dus je kiest ervoor om je niet geraakt te voelen. En je voelt je niet geraakt. En als je je niet geraakt voelt, ben je niet geraakt.
Nee.
Het is allemaal... Het is alles wat er buiten je gebeurt, jouw reactie erop, dat is het enige waar je controle over hebt. Wat er buiten jou om gebeurt, wat andere mensen doen, heb jij geen controle op. Maar als jij een heel groot dik, ik weet niet of jullie dit zien, maar ik heb hier een groot ding met allemaal knoppen. Als jij dat letterlijk op tafel legt, waar iedereen maar op kan drukken, zodat er bij jou emoties en reacties komen, dat is wat je doet. Dit hele bord met al die knoppen moet je van tafel halen. Nou, dat is een enorme uitdaging. Dit is denk ik waar je hele leven mee bezig kan zijn.
Ja.
Maar bij dingen als meditatie, je shit fixen met familieopstellingen, paddo-ceremonies, whatever je wil doen.
Ja, je wordt, kijk, de ander doet niet de trigger bij jou. Jij laat je triggeren.
Ja.
Daar gaat deze quote over.
Ja, maar dat is heel confronterend soms.
Jij laat het toe, ja.
Ja, want dan soms kun je daar nog verder. Ja, maar nee, maar hij doet toch...
Maar dan denk ik altijd maar weer aan de monnik die ik had ontmoet, Swami Purnatatanya, met zijn prachtige, ik noem dat dan Swami-energie. Een monnik, die wordt niet getriggerd. Die is altijd zen, want die snapt gewoon heel goed dat potje innerlijke rust. Dat ga ik niet laten verstoren door een ander met zijn belachelijke triggers. Want hij kan dat wel doen, maar ik laat het niet toe.
Ja, maar dit... Ja dat is
hetzelfde.
Ja.
Dus mooie quote. Dus,
Heel mooi, dankjewel. Ik zal ook even de snow note zetten. We zijn aan het einde van deze podcast, dames en heren. We vinden het superleuk dat jullie hebben gekeken en geluisterd. Geef ons even een duimpje omhoog. Dat soort dingen. Ik zou niet vinden dat vervelend als ik dat zeg. Maar jongens, we hebben 296 ratings op Spotify met een 4,9 sterren van de 5 gemiddeld. Ik ben er gewoon fucking trots op. Als je ons wil helpen, laat comments achter. Geef ons sterren. En vergeet je niet aan te melden voor de mailinglijst van ClubUp.
Ja, oké. Dankjewel. Doei.
Ciao, ciao.